Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, goeiedag. Alvast weer bedankt voor het luisteren. En Chris, jij ook bedankt dat je er weer bent. Je ziet er beter uit dan ik. Meer uitgeslapen in ieder geval. Dat mag ook in de krant wat dat betreft.
Ik heb heerlijk geslapen. En eigenlijk vorige week sliep ik niet zo goed. Maar ik had vannacht eigenlijk supergoed geslapen. Lekker, dankjewel voor het vragen. Ik vind het zelf ook wel. Maar ik zie wel af en toe dat ik wat kaler word als ik zo in die kamer zit te kijken.
Ja,
ik vind het ook wel leuk om jou te zien ook, weet je wel. Het is ook wel een beetje meer interactie.
Ja, maar ik heb wel kleine ogen.
Voor jou die zit goed. Dat is niet normaal. Je hebt echt 5G vanochtend. Ja. Niet te doen.
Nee, mijn wekker ging om 2:30 in Baku vannacht. Dus dat is eigenlijk 1:30 Nederlandse tijd. Maar ja, dan wel weer op een redelijk normaal tijdstip terug in Nederland. Om de podcast te doen natuurlijk. Je hebt een aardige wagenpark thuis. In ieder geval, je hebt een paar mooie auto's. Heb jij Pirelli-banden eronder ergens of niet?
Ja, ik denk het wel, ja.
Ja?
Ik zit wel aan te denken om ze toch nog eens even te laten controleren. Misschien moet ik toch nog eens kijken of een ander. Nee, om heel eerlijk te zijn. Ik weet nou niet of het echt een probleem is geweest van Pirelli aan de structuur. Hè, dus aan de structuur van de band. Of dat er echt ook gewoon vuiligheid op de baan lag. Hè, misschien een stukje carbon. Maar als ik ga kijken, het zit er wel dichtbij. Dat misschien toch de structuur kapot is gegaan van de band. Omdat je toch, Pirelli zegt dat ze tussen de 36 en de 40 rondes erop kunnen rijden. En ja, 32 rondes, dan kom je toch al dichtbij in de buurt. Ze zijn niet zo heel verder vandaan. En als je dan net een beetje meer tire wear hebt gehad, als net even die opwarmprocedure hebt gehad, zeker met safety cars erbij, dan kan je wel eens dan denk ik dat het misschien wel eens kunnen zijn dat het toch aan de banden ligt. Maar aan de andere kant had je Stroll. He, die reed ook lang door.
Ja, die ging bij ronde 31 volgens mij eraf.
Ja, en die had geen procedure met de safety car. Hè? Dus dat de banden zeg maar weer helemaal afkoelen. Want je gaat achter de safety car rijden. Dus je rijdt langzaam. Ja. Dus die bandentemperatuur gaat naar beneden en dan weer omhoog. Kijk, dat heeft Max wel gehad. Het is gewoon moeilijk te beoordelen. En ik zou je echt heel eerlijk zeggen. Al is er wel een probleem met de structuur. Dat is net eigenlijk wat Max zei. Dan zou je dat toch nooit horen. Want dat is gewoon heel veel schade aan het...
Aan het merk.
Aan het merk. En dat proberen ze natuurlijk gewoon straks een beetje weg te poetsen.
Maar het probleem is natuurlijk dat alles wordt gemonitord, hè, in de Formule 1. Dus er was ook niets te zien dat zij Mario Isola, de baas van Pirelli 2, jaar gewoon wegloopt nu.
Ik ga gewoon door, hè?
Oké. Okay. Christian Albers loopt in één keer weg. Net als ik begin te praten. Dat vind ik ook weer een mooie.
Nee,
dat is weer het nadeel dat we elkaar kunnen zien. Maar Mario Isola, de baas van Pirelli, die zei ook in de paddock van... het is nog te vroeg voor conclusies. We gaan alles onderzoeken in Milaan. Er worden die banden heen gestuurd. Maar het lijkt inderdaad rommel op de baan te zijn. Brokstukken. Maar ja, Max had even daarvoor al gezegd van ja, ik weet toch al zeker dat ze dat gaan zeggen. Maar, want er was ook geen slijtage. In ieder geval niet in die mate van dat ze dit aan zagen komen. Maar hij liet nog een foto zien van Lewis Hamilton. Ook linksachter. Er zat een enorme scheur in van al 5-6 centimeter. Dus die kwam wat dat betreft nog net goed weg. Maar is het niet gek dat dat toch kan gebeuren? Want vorig jaar werd de Silverstone gezien. Dit zijn weer nieuwe banden. Daar is natuurlijk al veel over te doen geweest. En die zijn robuuster volgens Pirelli. Maar het gebeurt toch weer. En we hebben het vorig jaar ook bij Verstappen gezien in... help me even, Imola, meen ik. Een klapband. Hoe was het in jouw tijd bijvoorbeeld?
Nou ja, wij in mijn tijd waren... het eerste jaar hadden we natuurlijk concurrentie. Hè? Toen reed ik op Bridgestone en toen hadden we die andere Michelin. Toen hadden we daar ook akkerfietjes bijvoorbeeld in de Netplus. Waar alle auto's die op Michelin reden toch besloten om niet te gaan racen. Toen waren ze dat alle mensen, alle teams die op Bridgestone reden ook gingen mee stoppen. Toen zeiden wij lange neus. Wij willen wel rijden, want jullie gaan tot het limiet continu. En dan kan je ook over het limiet gaan. Ja, en dat is dan dikke pech voor jullie. Wat ik niet begrijp van Pirelli. Ik moet eerlijk zeggen, Pirelli heeft eigenlijk altijd wel goede banden. En het is eigenlijk toch wel een serieus goede firma. Ik begrijp eigenlijk niet waarom ze zoveel risico nemen. Ik bedoel, neem gewoon één set compound harder mee. En dan heb je gewoon minder risico. Hè? Of past gewoon die structuur aan. Ik bedoel, alle teams moeten met die banden rijden. Wat is het probleem? Ik bedoel, laat lekker de teams het aanpassen. je moet als Pirelli zijn, dan moet je ontzettend veel geld meebrengen als sponsorship om die banden te kunnen leveren. Daarna kost het ook nog eens handen voor geld om de banden te produceren en weg te geven aan al die teams. Dus op dat gebied, weet je wel, zeg ik bij mezelf, ja, laat ze gewoon lekker één compound harder maken en die zorgen dat die structuur goed voor elkaar is, dat je dit soort ongelukken niet hebt. En ja,
het is maar, toch ook heel gevaarlijk.
Ja, maar het probleem is ook natuurlijk, je moet zeg maar zo zien, als je elk weekend de druk hebt van die teams, die lopen maar te pushen en te pushen en die willen betere banden en die zeggen dat dat niet werkt, dat zus niet werkt. Ik kan je één ding vertellen, in mijn tijd was het al zo, als ik de banden had van Michael Schumacher op mijn Minardi, dan kwamen ze dus nooit op temperatuur en dan leek het net alsof ik op regenbanden reed. En andersom zou Michael Schumacher nog geen 5 of 10 ronden kunnen rijden op de banden waar Minardi mee reed, omdat ze gewoon veel zacht waren. Kijk, dus elke auto heeft natuurlijk zijn eigen downforce level, hoe die banden werken. Dus je moet zorgen dat natuurlijk gewoon de teams die vooraan rijden, die sterkste teams met de meeste downforce, dat je daar zorgt dat je gewoon een band hebt die gewoon hard en sterk genoeg is en dat je dit soort dingen kan voorkomen.
Ja, dus eigenlijk de oplossing, als je nu even naar de huidige situatie zou zijn, dat als Pirelli iets minder risico neemt, gewoon een of eigenlijk één setje banden, hardere banden meeneemt. Hè? Dus bijvoorbeeld C3, C4, C5. Dan zou dat anders zijn. Dan zou dat de beste oplossing zijn in jouw ogen.
Ja, dan maak je gewoon zeg maar in principe het zachte compound één compound harder. Ja, en daar kunnen ze net zo in spelen. Kijk, weet je, het is allemaal zo leuk en chic wat ze allemaal zeggen. Ja, we hebben band C1, C2, ja. C3, C4, C5. Weet je, ze kunnen naar C23 gaan, C500.000. Het doet er niet toe. Het gaat erom, ze komen met 3 compounds. En als ze gewoon zorgen dat die nou ietsje harder zijn voor de circuits met lange rechte stukken. Hè, of die heel erg demanding zijn. Hè, dus die heel erg zwaar zijn voor die banden. Als ze daar nou een beetje meer op safe spelen, dan krijg je dit soort akkefietjes niet. Aan de andere kant zeg ik, wat een geweldige race hebben we gisteren gehad. Ja. Niet normaal. We hebben zo'n... Weet je, buiten dat Max Verstappen natuurlijk gewonnen had in Monaco. Maar het was zo'n K-race in Monaco. Het was echt verschrikkelijk. Dat weet je zelf ook. Er was gewoon echt geen zak aan. En als je dan nu gaat kijken gisteren. Ik heb een fantastische race gezien. Jij?
Ja, ja, nog even goed over Pirelli. Als mensen het niet begrijpen. C1 tot en met C5. Dat zijn de types. Zeg maar. C1 is dan de hardste band. C5 de meest zachte band. En ze maken voor elk weekend een selectie van 3 soorten, zeg maar. En dat is dan de soft, de medium en de hard. Het is niet meer zo ingewikkeld als een paar jaar geleden met die, wat was het, hypersoft, supersoft. En noem allemaal maar op. Ik heb nog één vraag daarover, Chris, voordat we over de race gaan praten. Raoul van Hezen bijvoorbeeld vroeg, ik kreeg daar wel meerdere vragen over. Wordt het niet tijd om voor een extra concurrerende bandenleverancier, zoals jij dus in jouw tijd had, zoals je net uitlegde. Ik weet nog wel goed dat vorig jaar deze banden werden uitgetest in Bahrein en toen waren bijvoorbeeld Hamilton, Vettel, Verstappen zeer kritisch over die nieuwe band die ze aan het uittesten waren. Toen begon Hamilton ook al over. Misschien is het wel weer goed om zo'n oorlog, zo noemde hij het, terug te krijgen. Hoe kijk jij ernaar?
Ja, weet je, het is daar heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Want als ik ga kijken naar performance van teams, zeg ik ja. Waarom? Dan krijg je meer competitie. En dan kan het best zijn dat een auto die minder goed is als een ander team en als een andere auto, dat die dan wel de juiste band erbij krijgt, dat die in principe dezelfde snelheid kan hebben. Hè? Dus ze heel competitief van elkaar worden. Maar het kan ook zijn dat ze weer allemaal tot het limiet gaan en dat je dit soort ongelukken krijgt natuurlijk. Hè? En dat zie je hetzelfde eigenlijk nu wat je met Pirelli hebt. En dat is een beetje het gevaarlijke, is dat... Ik zeg nu net wel, hè, doe ik een heel verhaal van, ja, ze moeten gewoon een compound harder maken. Maar er zit natuurlijk veel meer achter. Want een team die natuurlijk, ik noem al even wat, gewoon even getallen doen. Stel je voor, je hebt 1000 kilo downforce. Ja? En het team die erachter is, of het langzaamste team, die heeft maar 700 kilo downforce. Dat is 300 kilo verschil wat gedrukt wordt op de auto. Dan krijg je ook hele andere temperaturen in die banden. En dat is natuurlijk dan ook niet eerlijk voor een team die achteraan rijdt, want die krijgt een veel, veel mindere kans om in dat window te komen dat die band goed werkt. Maar aan de andere kant kan het ook positief zijn dat een team wat 1000 kilo hebt, dat die misschien wel het oververhit als het ware de banden. Waardoor je dus ook weer dichter bij elkaar komt. Dus dat blijf je altijd het spel houden. Dat blijven discussies, ja, weet je, daar ga je nooit een middenweg vinden.
Nee.
Maar van mijn ervaring, wat ik gezien heb, en dat deed mij toen wel redelijk pijn in 2005. Is dat je natuurlijk toen met Michelin en met Bridgestone zat. En die Michelin banden die waren gewoon zoveel beter. Zoveel sneller in qualifying. Dat het, moet je nagaan hoe goed de auto moet zijn geweest zijn van Ferrari, van Michael Schumacher, dat hij continu ertussen stond bij die mannen. Want als die Ferrari op Michelin had gereden, dan was hij gewoon, twee vingers in zijn neus, had hij gewoon van iedereen gewonnen.
Ja, nou, je hebt wel je WK-punt Formule 1 daaraan mede aan te danken, toch?
Ja, zeker weten. Maar en dan zeggen mensen van ja, er waren maar 6 auto's die over de start kwamen. Ja, maar ook die nervositeit, dat je moet zorgen dat je voor je teamgenoot eindigt, want anders ben je de sigaar. Dan is het hele jaar lang staat je teamgenoot voor je qua punten. Ja, weet je hoeveel stress dat geeft natuurlijk. Dus je moet alles op alles geven om maar ervoor te eindigen. En daarnaast, ja, als je het hele jaar Erik op je flikken krijgt van de teams met Michelin banden, dan is het ook wel eens een keer leuk dat Bridgestone het wel voor elkaar heeft op oval. Zo, op een half oval, dat ze wel safe zijn. Ja, dan is het wel eens een keer leuk om eens een keer een andere volgorde te zien.
Ja, zou het leuk vinden als Formule 1 daar terugkeert? Dat gerucht gaat een beetje, omdat ze toch kijken nu Singapore niet doorgaat. Ze kijken naar Turkije, ze kijken naar China. Wat ik niet zie gebeuren overigens. Maar er zijn nog wel meer races die er misschien afvallen. Japan, Mexico, Brazilië. Zou je het leuk vinden als ze, want ze kijken ook naar 2 races achter elkaar in de Verenigde Staten. En daar werd bijgezet, zet er niet bij dat het 2 keer Austin is. Maar zou jij het kunnen voorstellen dat ze daar terugkeren?
Ja, waarom niet? Ik bedoel, ja en nee, want ze hebben toch best wel wat schade opgelopen. Hè? Die Amerikanen waren echt niet amused. Hè? Nee. Die laatste race toen in 2005. Aan de andere kant zeg ik van ja, het is wel een gaaf circuit. Hè? Al die spectators, alle fans, die kunnen eigenlijk het hele circuit zien. Vind ik ook leuk. Hè? Als we nou zo'n weekend hebben gehad, bijvoorbeeld in Baku of je komt in Monaco. Ja, dan zie je alleen maar een klein recht stukje of 1 bocht of misschien 2 bochten. Misschien 3 als je geluk hebt, maar dan houdt het op. In Amerika kan je echt de circuits bijna helemaal volgen. Hè? Want het is omdat die setup is gewoon iets beter met die tribunes wat hoger. Meeste circuits. Ik denk dat het wel goed is. Kijk, ze moeten gewoon kijken zoveel mogelijk races in te vullen. En als er eentje afvalt, ja, het maakt niet uit waar het is. Het kan overal zijn.
Ja, nou, nu was ik degene die even een zijpad inging. Laten we gaan naar de race in Baku. Ik denk dat Red Bull het geweldig voor elkaar had. Want zowel Verstappen als Perez. We zijn wel eens kritisch geweest op Perez. Maar die lijkt zich toch steeds comfortabeler te voelen in die auto. Hoe keek jij naar zijn optreden? Hij wint natuurlijk voor Vettel en Gasly. Nog even voor de volledigheid naar die klappen van Verstappen. En het vergalopperen van Hamilton bij de herstart. Wat vind je van Perez?
Nou, allereerst is natuurlijk is dat we een geweldige race gisteren hebben gehad. Max had gewoon... Max had gewoon eigenlijk gewonnen. Laten we dat eerlijk zijn. Ja, de snelheid van Max was ook. Max was ook gewoon beter op pad als Perez. Dus laten we niet zo zeggen. Ja, Perez heeft gewonnen. Dat klopt. Hè. Aan het eind van het verhaal moet je aan de finish komen. Maar als je echt gaat kijken als een analist en een kenner. Dan hebben we allemaal gezien dat Max de betere was. Dan komt daarbij. Maar begint te lachen. Ja, ik ga niks zeggen. Zo,
als analist en als kenner. Maar goed, ga door.
Ik vind het leuk om een tautologie te.
Ja, nee, ga door.
Tautologie in het Engels. Als je dubbel zegt.
Ja, ja.
Dan zie je eigenlijk dat het omgedraaide waar in Barcelona Mercedes zo sterk was in de race. En met de race setup. Dat ze echt eigenlijk gewoon Red Bull vermorselden. Is dat compleet omgedraaid in Baku.
En
het enige verschil
ook.
Is, in Monaco ook, ja, omdat je toch allemaal te maken hebt met mechanische grip. Hè, dus wil dus zeggen eigenlijk dat je minder rekent op de auto. Hè, de downforce heeft een minder grotere rol als je over mechanische grip spreekt. En daar zie je dat op een gegeven moment dus in Monaco de auto's met mechanische grip, die snel changing from direction, die dat goed doen allemaal, dat ze heel snel zijn. En dan zie je dus dat de Mercedes, hè, met een iets langere wielbasis en gewoon iets minder mechanische grip, dat het eigenlijk een beetje een logge auto is. En dan zie je dat ze daar tekort komen. En nou, dat hebben we dus ook gezien nu in Baku. In Baku heb je toch wat bochten, hè, waar je changing direction en tractie is heel belangrijk. Dus mechanische grip ook, automatisch. Zie je dat de Mercedes het gewoon af laten weten in sector 2.
Ja.
Ja, en dan zie je eigenlijk het enige waardoor Lewis Hamilton aan kon poten, was continu in een slipstream te blijven. En dat hij die laatste sector 3 en die sector 1, dat hij daardoor in een slipstream kwam, waardoor hij dus eigenlijk geen tijd verloor.
Met dat lange rechte stuk van meer dan
2. Ja, lange rechte stuk. Ja, daar liep hij eigenlijk allemaal weer van 1,5, 1,6 seconden, liep hij weer terug naar in die 9/18e.
Ja.
Als je dat dus niet hebt, hè, dus stel dan voor dat in Baku bijvoorbeeld halverwege het rechtstuk weer een chicane was of wat dan ook, dan had Max Verstappen eigenlijk binnen gewoon een rondje of 20 of 25, had hij gewoon 8, 9 seconden uitgelopen als die 10 seconden was, met twee vingers in zijn neus. En dat laat me zien eigenlijk wat een geluk ze ook hebben gehad. En buiten dat zij qua afstellingen, dat er paniek was, dat de auto niet snel genoeg, de Mercedes van Lewis en Bottas niet goed genoeg was, hebben ze wel puik werk afgeleverd. Want ze hebben gewoon twee auto's, zoals het hoort, op twee verschillende setups neergezet. En zo snel mogelijk gezocht naar de juiste afstelling voor free practice 3. En voor de qualifying, nou dat is ze gelukt. Ze hebben dus in Brackley die simulators vol aan het werk gehad. Ze zijn met twee auto's weggegaan. Eén auto met een single strap aan de voorkant. Dus wil zeggen dus vleugel met één, zeg maar zo'n vleugel onder de neus. En dan heb je er eentje met een dobbelstrap. Dat was Bottas die er gebeurt. Dus meer downforce. En toen zijn ze als idioten gaan rijden. En toen hebben ze dus blijkbaar dus een redelijk goede afstelling gevonden. Waardoor ze uit die 10e, 11e, 12e plek kwamen. 9e plek. Ja. Dat Lewis toch de mogelijkheid had om in qualifying vooraan te zetten.
Ja, in het geval van Lewis dus. Want bij Bottas die had totaal geen vertrouwen in.
Nee, omdat Bottas bleef op de low downforce setup. Ja. Nou, een low downforce wil zeggen dat je heel veel drag hebt. Nou, dit is het langste rechte stuk ooit in de Formule 1. Dus als je daar natuurlijk gewoon een vleugel erop zet met veel downforce, dan hoef ik je niet uit te leggen natuurlijk dat je echt wat snelheid tekort komt. En daarom zag je ook bijvoorbeeld in de race dat Bottas gewoon totaal niet kon bijhouden de andere auto's. En dat die moet. Bottas heeft gewoon de kogel gepakt voor het team dit weekend. En die heeft gewoon echt gewoon serieus pijn gehad.
Hij gaf Lewis ook een goede toe, goede slipstream in dat kwalificatierondje.
Ja, vandaar dat ik het zeg. Hij heeft de kogel gepakt. Ja. He took the bullet, zoals de Engelsen zeggen dan. En daarvoor is Lewis natuurlijk naar P2 gegaan. Ja. Ja, en Charles die heeft natuurlijk ook het geluk gehad natuurlijk in de qualifying van Lewis natuurlijk, dat hij zo'n gigantische toe had gehad. Maar het was wel gaaf om zo'n grid te hebben dat je al die teams daarvoor had staan.
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Alleen, en het was ook heel close in de kwalificatie. Alleen, we hadden elkaar zaterdagavond even aan de lijn. Maar ik hing snel op. Dit keer. Omdat we waren net met Peter van Egmond. De bekende fotograaf. Die dit weekend overigens zijn 500ste race. Daar was
heel
hij aanwezig.
Echt een jekker. Als nou echt één echte lieve kerel ook echt is. Ja. Die zo lang al meeloopt. Dan is het echt Peter van Egmond.
Ja.
En ik heb hem ook nog even een WhatsApp gestuurd. Ook van... dat ik hem succes wens, weet je, of hij gewoon weer het mooiste plaatje kan schieten op zondag. Dat is nou echt gewoon een hele lieve, leuke en echt gezellige fotograaf. Ja. Die altijd vrolijk is.
Ja, die heeft alles wat wij allebei niet hebben.
Correct.
Maar wat ik wilde zeggen is, toen hadden we ook een beetje discussie, wat ik dan jammer vind bij zo'n kwalificatie. Natuurlijk speelt het de factor geluk in de sport wel zijn rol. Dat is ook de charme van de sport. Maar ik vind het dan wel jammer dat... Ja, dat nu voor de tweede keer op reis een kwalificatie op deze manier eindigt. Dus dat je toch wordt gedwarsboomd door zo'n rode vlag. En jij was het daar niet helemaal mee eens. Jij snapte wel wat ik bedoelde. Althans, je kan het nu al halen wat je zei. Maar snap je mijn punt wat dat betreft?
Ja, maar dat is natuurlijk ook... Dat zijn de reglementen. Maar dat maakt het... Kijk, ik begrijp het wel voor de teams die natuurlijk keihard werken. Is het niet eerlijk? Want als ze gewoon de snelste auto neerzetten... wil je natuurlijk ook het maximale performance halen in zo'n weekend. En wil je natuurlijk ook pole staan. Maar aan de andere kant, voor de kijker is het natuurlijk geweldig. En broer, het is ook niet een blamage. Want het is gewoon een circuit waar je gewoon makkelijk in kan halen. Maar ja, makkelijk. Ik bedoel, we hebben gezien dat Lewis Hamilton niet voorbij Perez kwam op een gegeven moment. Maar aan de andere kant, het was een circuit waar mogelijkheden zich voordoen om te kunnen inhalen. En dan is het wel leuk om eens een keer gewoon zo'n mix te hebben gewoon met de qualifying. Ik vond het wel leuk, moet ik eerlijk zeggen. Ik zag ook dat Sainz nog een foutje maakte. Ik denk dat ten eerste hij met het aanremmen een beetje op het vieze gedeelte was. Je zag dat hij ook niet recht aankwam. Hè. Dus meestal komen ze van links aan en dan draaien ze hem eigenlijk naar rechts toe om het stuur recht te remmen. Hij kwam al een beetje meer van rechts, dus hij had iets meer een hoek als het ware. En dan remt hij zo ver buiten dat je een beetje op het vieze gedeelte komt. En ik had ook het gevoel dat zijn engine braking niet zo sterk stond als dat hij zou moeten staan. Waardoor een engine braking wil eigenlijk zeggen dat de motor die kijkt mee, of tenminste die gaat meedenken, dat als de achterwielen een beetje beginnen te blokkeren, dan gaat hij gas bijgeven als het ware, waardoor je dus niet kan spinnen. Nou, je zag wel duidelijk dat hij gewoon spinde onder het aanremmen. En dat wil gewoon zeggen dat hij daar eigenlijk iets meer engine braking moest gebruiken.
Ja, maar ja, op dat moment stond Tsunoda, de man die voor hem reed, natuurlijk ook wel aan de muur. Dus het was sowieso einde kwalie geweest. Maar even terug naar de race. Ik denk dat Red Bull, je zag het ook met Verstappen. Telkens als Lewis Hamilton de snelste ronde reed, dan reed Verstappen daarna op zijn beurt weer de snelste ronde. Hij zei ook, ik had echt de controle. Ik was een beetje de tijden van de mannen achter mij aan het matchen. Ook een snelle, hij ging volgens mij uit mijn hoofd een ronde later dan Hamilton naar binnen voor die stop. En dan zie je ook gewoon een hele snelle inlap, zoals ze dat noemen. En een geweldig snelle stop, hè? 1,9 seconden. En dan zie je toch bij Hamilton duurde het 4,6 seconden. En bij Perez, de teamgenoot van Verstappen, 4,3 seconden. Dus dat was eigenlijk van allebei dramatisch. Maar ja, voor Red Bull ging eigenlijk alles.
Hamilton kon er niks aan doen. Hè? Hamilton was natuurlijk een unsafe release als ze hem hadden laten gaan. Want Gasly kwam de pits inrijden.
Ja.
Dus die had gewoon echt vette pech. Dus het was eigenlijk niet eerlijk. Want als we heel eerlijk zijn, had hij nog wel gewoon ervoor kunnen komen na de pitstop. En dat werd natuurlijk helemaal, dat plan ging natuurlijk helemaal aan diggelen, omdat Gasly voorbij kwam. En als je dan een unsafe release doet, dan krijg je 10 seconden aan je broek en dan ben je helemaal verloren natuurlijk.
Hij kwam natuurlijk daarna kwam hij achter, of kwam Perez ook nog voor hem, zodat hij in één keer achter beide Red Bulls. Maar hij kwam ook niet echt, wat je net al zei, niet echt in de buurt van Perez. Ja, wel in de buurt, maar nooit echt op een paar rondes na, niet echt binnen DRS afstand. Op dat lange rechte stuk.
Nee, maar dat was na de hand. Hè? Kijk, op een gegeven moment heb je natuurlijk wel iets. Ik vind dat hij in het begin van de race wel goed wegreed. Hè? Ik vond dat hij. Ja, hij kon niet wegkomen dat iedereen in de slipstream zat natuurlijk. Maar hij had een redelijk goed tempo. Je zag dat gewoon de Red Bulls gewoon de sterkste auto hadden dit weekend. Maar niet alleen aan een mechanische grip. Maar laten we even ook eerlijk zijn naar Honda toe. Jezus, Mina, wat hebben die een fantastisch weekend gehad. Ik bedoel, kijk eens naar de qualifying. Er stonden gewoon alle vier de Honda's gewoon in de top 10. En dan ook nog eens daarbij, weet je wel, als je dan gaat kijken naar de race, hoe goed ze gepresteerd hebben en ook gewoon naar de topsnelheden kijken, dan hebben ze het gewoon mega goed voor elkaar. Dus ja, weet je, Red Bull had gewoon eigenlijk dat oppermachtige wat Mercedes had in de race in Barcelona.
Ja, het was lang geleden dat ze een 1-2 hadden kunnen scoren, Maleisië 2016. Maar goed, dat gebeurde dus uiteindelijk niet. Maar we begonnen dit praatje over de race met de vraag wat je van Perez vond. Want je hebt flink meegeschreven gistermiddag, liet je voor de opname zien. Want Perez deed eigenlijk precies wat je als tweede man, als je het even zo oneerbiedig wil zeggen, moet doen, toch?
Ja, klopt. Maar hij had natuurlijk ook wel een beetje geluk. Ik bedoel, hij begon eigenlijk het hele weekend goed. Dus daar had ik niks op aan te merken. Je ziet ook wel dat hij daar de ervaring heeft. Dan moeten we ook eerlijk zijn dat dit ook een circuit is wat hem heel erg ligt. Hè. In Baku heeft hij altijd goed gepresteerd, Perez. Dus daar moeten we ook even rekening mee houden. En als je gaat kijken naar de qualifying, daar is hij wel weer een beetje tekort gekomen. Want dan stond hij toch eigenlijk stiekem zevende. Ja. En hij heeft natuurlijk een plek gewonnen omdat Norris naar achteren werd gezet. Dat was de rode vlag situatie uit mijn hoofd, hè?
Ja, Norris hij had naar binnen moeten gaan. Dat deed hij niet. En normaal krijg je dan 5 plekken straf. Maar omdat het vrij laat was en hij snel had moeten reageren, kreeg hij er 3. Maar hij kreeg wel nog 3 punten straf op zijn licentie. Dus hij heeft er nu al 8 in een jaar tijd. En dat gaat dan over een jaar tijd. En als je de 12 hebt, dan mis je een race. Maar ik vond 3 strafpunten best wel veel eigenlijk. Dat zie je niet zo vaak. Maar...
Ja, maar als je heel eerlijk bent ook. Rode vlag is rode vlag.
Ja.
Dat betekent gewoon stoppen.
Ja, het stond, je en zag het goed onder, in de vragen, onboard.
Ja. En hij gaat vragen aan zijn team. En dat was hetzelfde eigenlijk volgens mij bij Latifi ook in de race.
Ja.
Ja, ze vragen eigenlijk hij vraagt aan het team, ja, wat moet ik doen? Ja, wat moet ik doen? Rood betekent gewoon stoppen. Daar is niks ertussen. En zo'n team moet daar ook gewoon veel beter in zijn. En als het rood is, dan mag je ook best wel over die witte lijn. Ik denk dat ze daar niet moeilijk over doen. Dus ja. Het is meer gewoon dat hij maakte daar wel een stomme fout. En hij moet van geluk spreken dat hij alleen maar 3 grip penalties kreeg.
Ja, in plaats van 5.
Of misschien wel achteraan.
Ja, ze zeiden dat normaal 5 wordt gegeven bij zo'n euvel. Maar dat ze nu dus een enige coulantie hadden vanwege de reactietijd, zeg maar. Laten we even nog naar de... Ja, wat er dan na de klappen van Verstappen gebeurt... Bij de herstart. We krijgen een staande herstart. En dan zien we eigenlijk Hamilton die over de radio zegt tegen Mercedes, tegen zijn engineer Bono, van laten we niet vergeten dat dit seizoen een marathon is en geen sprint. Dan komt Toto Wolff er nog overheen. Ik ben het helemaal met je eens, Lewis. En dan toch doet hij dit wat hij doet. een vrij bijzonder moment. Is het dan toch dat hij denkt van ik moet nu het volle pomp pakken? Of is het gewoon een hele domme fout met die switch die niet of wel aanraakt? Hoe kijk jij daarnaar?
Het is gewoon heel simpel. Hij neemt gewoon iedereen elke keer een maling.
Over die boordradio.
Ja, en iedereen gelooft het. En iedereen denkt en alle combinators en iedereen die volgt hem daar gewoon in. Maar hij doet natuurlijk gewoon zijn eigen game.
Ja.
Het is heel simpel natuurlijk. Iedereen weet natuurlijk in de topteams dat iedereen meeluistert op die boordradio's. Dus je hebt op een gegeven moment gewoon waar je bepaalde uitspraken doet wat je afgesproken hebt, wat het tegenovergestelde is.
Een soort codetaal.
Om juist gewoon te kunnen pushen. En als je zegt bijvoorbeeld, joh, met deze auto is niet meer te rijden, dit en dat. En dan spreken ze af met de engineer. Oké, dan zeggen wij voor joh, je moet rustiger aandoen. En dan denkt bijvoorbeeld Red Bull ook van oké, we kunnen wat gas terugnemen. En dan kan hij natuurlijk het gat dichten.
Ja,
dat hoort er allemaal bij en wordt een spelletje gespeeld. Waar het om gaat is eigenlijk, hij heeft gewoon die regen heeft hij uitgezet. Hè? Dus dat is zeg maar eigenlijk een elektrische motor. Naar mijn opinie. Hè? Ik bedoel, ik ben niet Mercedes-engineer, maar als ik het zo hoor en bekijk, heeft hij die uitgeschakeld. Dat is eigenlijk een soort elektromotor, die eigenlijk de achterwielen, als je van het gas afgaat, net zoals een elektrische auto die je tegenwoordig rijdt, hoef je bijna niet te remmen. Dan remt hij van achter heel hard. Nou ja, dat wil je dus eventjes niet met een opwarmprocedure. Waarom? Een opwarmprocedure naar de start toe wil je zoveel mogelijk temperatuur in die banden krijgen. Nou, in die banden kan je geen temperatuur krijgen, omdat je te langzaam rijdt. Je rijdt achter een safety car. Die safety car die rijdt veel langzamer als een Formule 1 auto aan kan. Dus dat rubber dat begint helemaal niet warm te worden. Dus wat je dan gaat doen is, je gaat eigenlijk met je linkerbeen, voet als het ware, op het rempedaal staan. En wat ze gedaan hebben is, dan schakelen ze eigenlijk die motor uit. Weet je wel, die zorgt dat die achter afremt, ja. Dat hij dus veel losser doorrolt. En dan houden ze eigenlijk de rem erop, ja, met gas geven tegelijk. Waardoor je dus eigenlijk de remschijven warm maakt. Met de remklauwen erbij. En die geeft de warmte door naar de velg. En de velg komt op temperatuur. En die velg die geeft eigenlijk temperatuur door naar de banden. Nou, en wat hij dan doet, is hij doet eigenlijk meer brake balance naar de voorkant van de auto. Waarom? Het is heel simpel. Welke banden kan je makkelijker opwarmen? De voorkant of de achterkant? Dat is de achterkant, want de achterkant, als je namelijk op het gas gaat en je hebt wielspin, dan maak je die banden ook warm. Maar ja, je hebt geen vierwielaandrijving, dus ze kunnen voor niet die wielen laten slippen. Dus de enige mogelijkheid om die warmte erin te krijgen is als je je brake balance naar voren draait, ja, en dat je dus als het ware dus de rem erop houdt en dan creëer je die warmte door de remschijven, door de remklauwen. En dat heeft hij gedaan voor de start natuurlijk, met de opwarmronde, achter de safety car. En toen hij daar aankwam bij de grid, is hij vergeten zijn rembalans weer terug te zetten. En zijn regen volgens mij aan te zetten. Dus hij komt aan bij de eerste bocht. En hij heeft gewoon geen mogelijkheid om meer te vertragen. En hij verliest daarmee gewoon, ik denk, een van de belangrijkste punten van het seizoen.
Ja, dus? Oh, die domme fout?
Het is aan het eind van de dag is het een fout. Ja, aan de andere kant, ja, we zijn allemaal mensen, dus het kan allemaal gebeuren. Ja, weet je, hij komt eraan en je doet je startprocedure en hij is één handeling vergeten. Ja, en die handeling vergeten, ja, dat is eigenlijk een catastrofe.
Ja, goed, hij spoelt eigenlijk 25 punten door het putje, of in ieder geval, of 18. Als het
zeg ik één.
En je ziet, ja, Verstappen baalde natuurlijk ook, want die denkt ik had 10, 11 punten uit kunnen lopen. Maar ja, met nog iets meer pech had hij nu weer op een redelijke afstand tweede gestaan in de WK-stad. Nu staat Verstappen natuurlijk nog eerste, maar ja, Max keek natuurlijk ook al vooruit. Van, ja, we gaan nu naar Paul Ricard. Voor hetzelfde geld, of, nou ja, hij verwacht dat Mercedes daar weer heel sterk is. Net zoals we in Barcelona hebben gezien bijvoorbeeld. Dus ja, dit was een hele cruciale Grand Prix eigenlijk voor beide. En ze staan allebei met lege handen. Heel Mercedes stond overigens met lege handen, wat ook al bijzonder is natuurlijk.
Nou, aan de ene kant zeg ik, het is wel gewoon geluk voor beide. Want ik bedoel, het ene heeft geen voordeel gehad bij de ander. Op dat opzicht blijft het wel leuk voor het kampioenschap. Iedereen staat dichterbij. Je ziet dat de rest ook een aansluiting heeft gekregen.
Ja.
En die staan ook allemaal wat dichterbij. Maar ja, om terug te komen. Dit was eigenlijk het weekend van Max om zijn voorsprong verder uit te bouwen. Om naar circuits te komen waar de Mercedes het weer goed gaat doen. En dat is even iets zuurder.
Ja.
Kan je wel één ding vertellen? Op een gegeven moment zag ik aan het eind van de race dat Max naar het podium ging voor Perez. Ik denk niet dat dat was geweest als Lewis Hamilton had gewonnen. Ik denk dat hij dan dat niet was geweest. En ik zag wel aan zijn gezicht dat hij er echt van baalde.
Ja.
En later liet hij het wel van zich afglijden. Maar dit was wel het moment om gewoon echt met gewoon een overwinning, gewoon, maar ook echt met een superieure auto keihard toe te slaan bij Mercedes.
Ja, maar ik denk ook dat hij, want je zag natuurlijk die enorme woede, hè, hij schopte nog tegen links achter. En dan is die frustratie enorm. En hij zat daarna het medical center. Dat is een beetje een routinecheck. Als je zo'n klap hebt gehad met zoveel G-krachten. En toen in één keer begon zijn telefoon te trillen. En toen hoorde hij pas dat Hamilton rechtdoor was geschoten. Want dat kreeg hij niet mee. Maar ik moet van Max dan wel zeggen dat... Dan is hij eenmaal weer een beetje afgekoeld. En nou, ik heb hem bijna nog nooit zo lang door die TV-pen zien lopen. Met al die cameraploegen. En daarna bij ons, bij de schrijvende pers. Alle tijd nemen, het gewoon relaxed. En dat is toch een schil contrast met Hamilton. Die... Ik weet niet of je dat nog... Heb je daar nog iets van gezien? Vrij kort af was. En 2 weken eerder in Monaco natuurlijk best wel afgaf op zijn team.
Nee, dat is niet waar. Hamilton was een van de laatste nog steeds in dat vierkantje op het circuit.
Oké, en dan deed hij alleen de schrijvende media heel kort. Maar ja, dat is dan de plek die wij moeten kennen.
Tenminste, ik zag camera's en zo. Dus ik denk niet dat alleen maar schrijvende pers...
Nee, hij heeft wel schrijvende media gedaan. Maar ik bedoel even het verschil in... wel camera's gedaan, maar even het verschil in... Hamilton is natuurlijk wel de man die... Heel lang en uitgebreid praat. Bijvoorbeeld op een donderdag. Ik had toevallig donderdag een interview met hem op het circuit. Wat zaterdag in de krant stond. Maar ook als hij wint, is hij wel de man die het langste staat en heel lang van stof is. Laat ik het zo zeggen. Dat contrast is nogal. Ja, als je verliest of als je zelf een fout maakt, dan zie je het je ook wel als je even de tijd neemt, toch?
Ja, maar het is ook wel moeilijk van coureurs zijn om dan een heel lang verhaal op te hangen. Want die hebben dan gewoon echt de dikte, de pelen in. En dan wil je gewoon zo snel mogelijk eigenlijk wil je dat gewoon over een paar uur alweer de volgende Grand Prix om zo snel mogelijk te vergeten. Dus dat is een beetje balen. Maar om terug te komen naar de race. Ik denk dat we daarvoor de podcast doen natuurlijk. Laten we daar eerlijk in zijn. De start was goed van Leclerc. Ik vond dat Lewis Hamilton ook goed aan kon poten. Ik vond het een mooie optocht. Je ziet op een gegeven moment dan dat de Red Bulls gewoon meesterlijk waren. Die hadden gewoon, die waren al vanaf ronde 1, zag je al dat het gewoon de beste auto zou zijn. En dan moet ik eerlijk zijn, dat Perez, die heeft gewoon gevolgd. Nou, zaten de rondetijden er zaten er wel, maar als hij dit had gedaan op een circuit, waar dus hij geen lange rechterstuk had gehad, dan had hij wel een probleem gehad. Want daar stond hij wel gewoon 6e op de grid. En dan stond hij niet dicht bij Max. Dus daar moeten we wel eerlijk in zijn, vind je niet?
Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk. Laten we even nog een paar erbij pakken. De oud-gediende, met alle respect. Alonso en Vettel. Vettel natuurlijk geweldig P2. Had ook niemand verwacht van tevoren. Alonso was je ook wel van onder de indruk, toch?
Ja, ik vond, omdat heel veel mensen schrijven hem al gelijk af. Maar je zag bijvoorbeeld dat hij in de qualifying had hij supergoed gepresteerd, Alonso. Ik vond dat hij daar echt een goede prestatie neerzette. En dan in de race zie je eigenlijk dat die Renault, of die Alpine, sorry mijn excuses, eigenlijk in elkaar zakt. Hè. Je ziet gewoon dat ze gewoon geen, die long runs en je ziet gewoon die race setup. Ze missen het gewoon compleet. Ze hebben gewoon geen goede afstelling. Die auto presteert niet goed in de race. En eigenlijk alle geluk bij elkaar komen er dus een paar. Komen dus safety cars komen erbij. En er komt een restart. Waardoor hij dus weer een nieuwe set banden kan pakken. En dan zie je eigenlijk de echte oude Alonso terugkomen. Die altijd agressief is bij de starts. Hè? Want ik bedoel, de eerste start was hij ook natuurlijk gewoon super agressief. En lag hij weer op een goede positie. En dan de tweede herstart na de twee safety cars kwam hij dus ook uit als zesde. Dus hij heeft gewoon supergoed gepresteerd.
Ja.
En dat zie je wel gewoon dat Alonso echt dat stukje ervaring heeft ook met zo'n start. Dat ze toch ook even wat meer risico durven te nemen als de anderen. Omdat ze gewoon ook minder te verliezen hebben. Dus hetzelfde geldde eigenlijk van Vettel. Maar Vettel was meer gewoon dat de strategie in het algemeen van Aston Martin gewoon perfect was. Dus als je gaat vragen aan mij welk team had de beste strategie van het weekend. Ja, dan is dat gewoon Aston Martin. Ik bedoel, ze laten Vettel starten op een zachte band in het begin van de race. Waar je eigenlijk denkt van oké, laat hem op hard starten. Maar dat laten ze doen, dus zeg maar waren met Stroll. Dus ze verspreiden het risico. Twee verschillende scenario's. En ze laten Vettel zo lang mogelijk meerijden in de slipstream van andere auto's in het middenveld. Wachten tot de mogelijkheid zich aanbiedt om een wissel te doen.
Hij bleef heel lang doorgaan natuurlijk.
Ja, dat was ongelooflijk. Het was ongekend hoe lang. En gewoon een redelijke goede tijd ook. Ja. Hè? Het was ook niet slecht. En hetzelfde geldde eigenlijk voor Stroll. Alleen het was gewoon balen dat hij dus die taaienvee had.
Ja.
Maar supergoed gepresteerd. En een mooie positie. Hij verdient het ook.
Ja, en twee weken daarvoor in Monaco eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Toen zat Aston Martin ook goed bij met de strategie. Ook bij, ja, bij de coureurs in de punten. En dan hebben we natuurlijk ook nog de strijd. We hebben natuurlijk de strijd Red Bull en Mercedes. Maar natuurlijk ook om plek 3 in die constructeurs zat Ferrari en McLaren. Dat belooft er ook wel een mooie strijd worden dit jaar. Want Ferrari zat in ieder geval in Monaco en Baku weer erg goed bij. Maar ja, dat is toch wel leuk dat je ook die gevechten hebt.
Ja, je merkt ook gewoon dat Ferrari alle focus heeft ook gewoon om voor McLaren te eindigen. Je ziet dat zij niet de potentie hebben om het gevecht aan te gaan met Mercedes en met Red Bull. Maar als je de auto's gaat vergelijken, die eerste 3 auto's. Hè, dus stel je nou voor dat je Red Bull met Mercedes en Ferrari erbij pakt. Ja, dan krijg je weer natuurlijk een situatie waar je zegt van oké, Red Bull heeft gewoon op dit moment qua mechanische grip en low downforce, dat ze daar gewoon sterker zijn dan de Mercedes. Mercedes is meer medium en high downforce. En je ziet dus ook in die medium tot high downforce zie je dat die Mercedes ook veel rustiger is. Dat komt ook door die wielbaas. En dat ga je ook zien straks weer in Paul Ricard, denk ik, dat ze langer betere rondetijden kunnen rijden. Dus veel stabieler zijn als een Red Bull. Ik denk dat een Red Bull en een Ferrari sneller beginnen te glijden. Dus langzamere rondetijden gaan doen. En je zag dat Ferrari erbij is gekomen. Omdat ze gewoon dus echt blijkbaar gewoon mega grote stappen hebben gezet in de ontwikkeling. Aan die mechanische gripkant. Dat heb je gezien nu in Monaco. En dat heb je nu ook gezien in Baku. Dat ze gewoon in die sector 2 ook gewoon supersnel waren. En ik vind, weet je, de motor is ook niet slecht. Want anders sta je er niet bij. Anders sta je geen pole position. En anders staat niet de Sainz ook in de top 10 erbij. Dus ze hebben het gewoon goed voor elkaar. Ze hebben een gigantische inhaalslag gemaakt. En dat vind ik wel knap voor het team, moet ik je eerlijk zeggen. En ik vind ook de rijdersduo, Leclerc en Sainz, ook gewoon echt fantastisch. Ik denk dat dit ook echt een team gaat zijn. Die rijdersduo, ik denk dat die ook echt wel gewoon nog de eerste volgende 3, 4, 5 jaar doorgaat. Omdat ze gewoon echt gewoon gewaagd aan elkaar zijn. Ze zijn Carlos is gewoon een goede coureur ook qua omgang, hè, ja. Relaxed. Ik denk dat je hebt hem ook een paar keer een interview met hem gedaan. Hoe vind jij hem?
Nou, ik vind dat hij zeker sinds hij bij McLaren is gaan rijden. En zeker toen hij dat duo ging voor met Norris. Dat heeft hem denk ik wel goed gedaan. Want daardoor kwam hij steeds positiever in de picture. Je moet niet vergeten dat ook best wel belangrijk is voor een coureur. Dat je best wel een goede uitstraling hebt. En dat mensen met je willen praten. Dat je fans krijgt. En hij is daar, ik vind hem nog steeds heel relaxed. En Leclerc, ja, daar heeft Ferrari natuurlijk echt, volgens mij heeft hij een contract tot met 2024 uit mijn hoofd. Dus die blijft daar voorlopig nog wel even. En ik zie ook weinig redenen nu om met Sainz bijvoorbeeld maar 1 jaar door te gaan. Waarom? Ja, dat is inderdaad toch een mooie jong duo. En ja, zoveel veel talentvollere coureurs zijn er niet op de grid, denk ik, op dit moment. Vind je eigenlijk Baku, overigens in Baku leek corona helemaal niet meer te bestaan. Dat was ook al een vrij bijzondere gewaarwording op dit moment. Maar los daarvan, ben jij een fan van dat circuit? Ze hebben ook dit jaar hadden ze best wel weer wat dingen aangepast.
Ja, ik heb er nog nooit gereden. Eens wat, nee. Wat me opviel is dat die turn 8, hè, dus dat is die beetje die scherpe indraai, die linker daar zo met changing direction. Die hebben ze nu al jaar op jaar maken ze die steeds groter als wijder. Vroeger was hij veel smaller en moest je veel harder aanremmen. Waar ook Leclerc vorig jaar de muur in ging als het ware.
Ja,
2 jaar geleden, sorry. En dan zie je dat ze daar dus eigenlijk elk jaar gaan ze een stukje verder terug. Dat is wel grappig om te zien, want je zag nog de afdrukken. Te staan van waar, 2 jaar geleden de curbstone stond en het jaar daarvoor. Dat is wel grappig om te zien. Maar verder heb ik eigenlijk geen ervaring mee. Maar ik vind het wel een leuk circuit, ook voor de fans, om gewoon te kijken op televisie. Want je hebt wel inhaalacties. Er gebeurt altijd wat. Er zijn altijd safety cars. En dat is natuurlijk wel leuk, want daardoor krijg je gewoon een beetje een soort casino en een beetje een mix. Ik vond het een leuke race om gisteren te zien.
Op Paul Ricard over 2 weken moet je iets meer je best doen om in de muur te komen. Dat is in ieder geval duidelijk. We kregen ook nog een vraag, dat is een beetje off-topic vraag. Maar in jouw tijd was het natuurlijk nog een reserveauto, toch? Had je zo'n reserveauto mee?
Ja.
Iemand vraagt, ik ben even de naam kwijt, dus excuus daarvoor. Maar goedendag meneer Albers. Nou, dat is al een lekkere, hè? Lekkere binnenkomer. Is het niet een idee om de reserveauto terug te brengen in de Formule 1? Je wil als racefan de toppers zien rijden en niet naar bijvoorbeeld 1 of 2 ronden zou weer uitzien vallen als nu zou gebeuren. Dit verhoogt ook de amusementswaarde.
Ik ben het helemaal mee eens.
Nou.
Ik vind het echt gewoon nonsens. Maar weet je wat het grappige van alles is? Is dat ze gewoon een monocoque, die hebben ze gewoon staan achter in de vrachtwagens. Ja, want als er namelijk een monocoque kapot gaat met een qualifying of met een training of wat dan ook, kunnen ze er gewoon nieuw opbouwen. Dus waarom heb je gewoon niet een T-car? Wat is het probleem? Dat zijn de extra kosten niet. Die motoren staan er ook allemaal. En dan zou je nog kunnen zeggen bijvoorbeeld, weet je, dan kan je altijd wat in het reglement aanpassen als degene met de auto meerijdt in een T-car bijvoorbeeld, dat die de helft van de punten krijgt in plaats van de maximale punten. Dat soort dingen. Maar het moet wel natuurlijk zo zijn. Het is natuurlijk gewoon zonde als je natuurlijk gewoon met een qualifying problemen hebt met een motor of dat soort dingen, of een zware crash, dat gewoon iemand mee kan rijden of op het begin van de grid, hè, als de race gaat starten. Ik vind het ook altijd wel mooi. Ik vond dat sensatie, dat rennen naar die andere auto. Kan je dat nog herinneren? Ja. Dat is 15 jaar, tot 20 jaar geleden. Ja. Dat altijd rennen. Het mooiste vond ik nog altijd wat ik me bij kon houden is de Montoya. Die ging keihard rennen, die moest over die pitmuur heen klimmen. En zag je zo, hij was altijd degene die iets forser was dan de rest, laat het netjes houden. En rennen dat hij was. Hij was al bij de hele aantal 2 Grand Prix erop zitten voordat hij in zijn T-car stapte. En dan de pits uitrijden. Ja, dat waren geweldige tijden, joh. Ik moet je eerlijk zeggen, ik begrijp niet waarom ze dat niet terugbrengen. Want het zijn namelijk niet de kosten om die auto in het midden. Maar ze willen allemaal steeds meer ruimte in die pitboxen. Maar dat ging eigenlijk vroeger makkelijk, weet je. Je zet er gewoon eentje nog in het midden erbij. Daar zijn de wielen vanaf. Die staat gewoon ietsje hoger. Maar ja, weet je. Ja, wij hebben het helaas niet voor te zeggen, Erik. Want anders had het heel anders uitgezien.
Ja, dan had de hele wereld heel anders uitgezien. Maar dat terzijde. Heb je ook wel eens met te kleine schoenen gereden? Race-schoenen?
Ja, dat vond ik echt. Ik weet niet of je dat verhaal. Ja, je hebt natuurlijk dat verhaal natuurlijk. Maar jij bent
nou, ik stond in de paddock en ik zie Max aankomen lopen. En ik denk, hé, wat valt hij op? Maar dus voor die eerste training had hij gele schoenen aan. Dus na afloop van de training vroeg ik dat. Ik zei, ja, de schoenen van Perez geleend. Want Max heeft van zijn raceboots heeft hij maat 41. En ze hadden dus opgestuurd of meegestuurd. Dat wordt dan via Red Bull geregeld, neem ik aan. Maat 44 gekregen. En toen heeft hij die eerste training heeft hij in de schoenen van Perez gereden. Maar dat is een half maatje te krap eigenlijk. Dus dat was niet ideaal. En daarna heeft hij de hele weekend op de schoenen van Formule 2 coureur Liam Lawson gereden. Die heeft dezelfde maat. Dus dat was daarmee dan enigszins opgelost. Maar het kwam een beetje bijzonder over, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik vind het echt ongelooflijk. Ja, ik was vroeger altijd een beetje superspicious. Dat hebben we wel eens over gehad.
Freak.
Ja, dat ik eerst mijn linker sok aan ging doen en dan mijn rechter sok. Weet je, dat soort dingen. Weet je,
doe je dat nu nog steeds?
Nee. Nou, dat weet ik niet. Dat ligt eraan als ik met deals bezig ben. Dan denk ik van, nou, ik doe dat zo. Ik weet je, in iedereen zegt, ja, ik heb dat allemaal niet en zo. Ja, dat vind ik ook altijd wel een beetje nonsens. Want ik bedoel, als je het gewoon goed ergens doet, probeer je altijd een beetje hetzelfde weer. Als jij bijvoorbeeld een race wint en je hebt bijvoorbeeld pasta bolognese gegeten. Ja, en je hebt de race gewonnen en de volgende race komt eraan. Ja, denk je dat je dan een wienerschnitzel gaat bestellen? Of denk je dan van, nou, laat ik maar een pasta bolognese weer bestellen. Want dat ging wel goed eigenlijk de vorige keer. Dus je probeert het ritme te vinden waar je je lekker bij voelt. Ik stond helemaal versteld. Ik had gewoon echt iemand het vliegtuig ingeschopt, zeg maar, als het ware. En gewoon die schoenen laten halen, als waren ze 2 dagen onderweg. Dat hij ze gewoon op zaterdagochtend weer gehad. Ik vond het zo raar. Ik zou helemaal gek zijn geworden. Maar
maakt
dat is mijn
het veel uit als je die andere leent in dezelfde maat?
Nou ja, blijkbaar niet. Want je zag dat Max er eigenlijk helemaal niet onder leidt. Hij is daar heel relaxed onder. En ik denk dat het ook heel erg ligt aan de coureur. Maar laten we zo zeggen, ik vond het wel zwaar onprofessioneel. Als je een team hebt wat een budget hebt wat 500 miljoen of 400, 500, 600 miljoen runt. Dat de coureur zijn schoenen niet heeft. Ik bedoel, die hoorden altijd gewoon een reservepaar in de hoek. Dus die hadden wij altijd eigenlijk. Dus ik begrijp gewoon niet waarom. En ik denk dat ze die altijd dan weggeven met handtekeningen op. Maar je moet altijd gewoon een reserveset daar hebben. Dus ja, als ik daar was geweest, dan had ik mijn management had ik daar al naartoe gestuurd om die paar schoenen te gaan halen met vliegtuig. In plaats van door te rommelen met andere schoenen aan.
Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk reed hij vanaf pre-practice training met dezelfde schoenen, maar dan een andere kleur. Dus ja, ik denk niet dat heel veel...
Nee, oké, okay, maar ja, weet je, het is toch leuk om je eigen kit altijd te hebben. En daar heb je toch het meeste vertrouwen in. Dat is wat je gewend bent. En je weet nooit, elke schoen is toch anders. Misschien hebben ze die wel aangepast voor hem, hè, dat hij net iets anders zit. Dat weet je gewoon niet.
Nee.
Maar laten we zo zeggen, hij heeft er niet onder geleden. Want hij heeft supergoed gereden. Wat ik ook eigenlijk wel grappig vond in de race, om op terug te komen bij jou, toen het eigenlijk de optochtje was natuurlijk met Verstappen, Perez en Lewis Hamilton. Dan zag je op een gegeven moment in ronde 26, waar Stroll de muur in ging, dat je een safety car procedure kreeg. Ja. En op een gegeven moment gingen ze weer verstart. En die Mazepin, die moesten ze lappen. En toen zag je op een gegeven moment dat Verstappen eigenlijk Mazepin op het rechte stuk had. Hè? Dus eigenlijk een slipstream meekreeg. En dat Perez hem eigenlijk tegenkwam in de bochtenstuk, in sector 2. En toen zag je ook echt dat Max op een gegeven moment in één keer dat stuk, dus zeg maar die 2,6 tot 3,2 seconden, 3,5 seconden, dat het gat in één keer boven de 5 kwam, bijna 6 seconden. En toen merkte je ook dat ze die aansluiting gingen missen. Dat Max ook echt gewoon, weet je wel, in vrije, reed al vrij voor. Maar dat die anderen geen voordeel meer hadden om die slipstream te pakken. Nee. En toen zag je ook dat hij echt weg ging rijden. Toen was hij gewoon ook echt ijzersterk.
Ja. Wat is nu eigenlijk jouw favoriete maaltijd als je dan een goede deal sluit? Filet mignon in de beef bar? Of,
Nee, die hebben we samen gegeten.
Ja,
dat was heerlijk.
Samen, allebei eigen stuk. Ja. En niet dat we samen een
Ik wou die voor jou ook opeten, maar je keek me boos aan. Je was aan het grommen. Dat is net zoals die hond van ons. Die gromt ook altijd naar mij.
Ja, exact. We hebben twee weken geleden, voor de mensen die twee weken geleden hebben geluisterd, een prijsvraag uitgeschreven.
Oh, ik was nog niet klaar.
Nou,
ja, jij wilt alles stoppen, maar ik ben nog niet klaar. Maar we hebben het even over de rode... Dus Max Verstappen eindigt in de muur.
Ja.
Wat vond je van die situatie? We krijgen een rode vlag.
Ja, we kregen geen rode vlag bij Stroll trouwens.
Nee. Dus er was een safety car, maar we krijgen een rode vlag situatie. Heb jij de radio's gehoord? De teamradio's?
Ja, alleen die werden uit, want ik was druk met mijn live tweets en verbindingen. Maar de radio die ze lieten horen van Jonathan Wheatley, de sportief directeur zeg maar, van Red Bull, met Michael Masi. Maar die werd veel later uitgezonden, want daarin werd nog gezegd van misschien moet je een rode vlag overwegen. Maar toen was die rode vlag natuurlijk al lang gevallen. Dus ik heb niet alles gehoord, nee. Maar vertel wat je wil vertellen.
Nou, dat was de enige fout van Red Bull dit weekend.
Nou, vertel.
Nou, omdat hij sprak eigenlijk over dat een rode vlag situatie moest doen. En toen waren ze alleen maar druk bezig met hoe of wat met de herstart. Maar ze hadden gewoon tegen Michael Masi moeten zeggen, joh, luister eens, we hebben al zoveel procent van de race gehad. De race moet gewoon nu stoppen. Dit is gevaarlijk voor alle coureurs. Ja, en that's it. Want dan had Max Verstappen gewoon de race gewonnen. Ja. Dan had Max gewonnen. En daar hadden ze alles op alles moeten zetten. En daar is niet één keer over nagedacht. Ze hebben niet één keer sjoegen gegeven om keihard een vuist op tafel te slaan. En te zeggen, joh, luister, meneer Masi, met alle respect, deze race is nu stoppen. Dit is levensgevaarlijk. Er ligt nu zoveel debris, zoveel vuil op het rechte stuk. Het ligt nog verder als dat het toen bij Stroll was. Dus de snelheid is nog hoger. Deze race moet gewoon nu afgevlagd worden. Dan ga je namelijk twee rondes terug, of een ronde terug. Mm-hmm. En dat betekent dat Max Verstappen gewonnen had. En dan was gewoon het probleem opgelost.
Ja, alleen bij Red Bull zeggen ze dus dat ze niet denken dat het door die debris komt. Dus dan hadden ze dat spel even anders moeten spelen. Want ze hadden natuurlijk ook nog kunnen zeggen...
Ze hadden gewoon moeten zeggen, de race moet gestopt worden. Kijk, en er moet niet meer gereced worden.
Ze hadden ook kunnen zeggen, na de hand nog kijken hoe die band van Lewis eruit ziet. Met die scheur. Die had ook kunnen ploffen en het is levensgevaarlijk. Ja, als je het zo speelt, ja. Het is een beetje zoals toen met die
hooligan. Maar diezelfde situatie kwam eigenlijk toen Stroll in de muur kwam. Ja, is dat toch de teams een gevoel hadden van 50-50. Het is een bandenprobleem of het is vuil. Hè, 50-50. Ondanks houden ze zich stevig vast aan Pirelli tussen rond 36 en 40. Maar niemand durfde het risico te nemen of niemand kwam als eerste de pits in.
Nee.
Dus ja, ze nemen ook dat risico.
Bij het moment van Stroll bedoel je?
Ja, bij het moment van Stroll. Ja, correct. Maar iedereen wist wel eigenlijk dat die banden dat niet uit gingen houden. Dat was een 50-50 situatie. Door die klapper. Of het is vuil, want iedereen wist dat hij 32 of 33 ronden had gereden op die banden. Of 31. Ja, dus je weet dat of het is een band issue, Of het is vuil geweest, hè, een stukje carbon in de band.
Ja.
Dus wat gebeurt er dan? Dan krijg je een situatie in de race, hè, waar Verstappen, Perez, Lewis, iedereen volgt. Dan heeft Lewis heeft eigenlijk nog maar één optie. Dat is naar de harde band te gaan. Dan heeft Red Bull heeft twee opties. Of tenminste, ja, twee opties. Hard en medium. Want die hadden nog nieuwe mediumbanden. En dan heb je een situatie waar Lewis eigenlijk alleen nog kan winnen als hij een pitstop maakt.
Ja. Ja, nee, duidelijk.
En die heeft hij ook niet benut.
En Red Bull, als ze zo met de vuist op tafel hadden, ze hadden het in ieder geval kunnen proberen. Want als het niet was gehonoreerd, dan had je nu dezelfde situatie gehad als nu. Dus dan...
Wat ik wilde zeggen,
voordat je me onderbrak, kan je nog herinneren dat toen in de arena bij Ajax AZ was het, geloof ik, een hooligan het veld opkwam en die keeper van AZ een karate trap gaf. En toen zei ze bij AZ, toen kreeg die keeper rood trouwens, omdat hij terug schopte. En toen zei AZ van, we gaan het veld af, we gaan niet meer doorvoetballen, want we voelen ons niet meer veilig. Het werd die wedstrijd niet uitgespeeld, of later pas. Dus je kan best wel, als je het zo brengt, als de veiligheid in het geding is, dan denk ik dat daar best wel een felle discussie op gang komt.
Dus eigenlijk was Red Bull te druk bezig nog steeds met de race. In plaats van een vuist op tafel te slaan van jongens, luister, dit gaat niet meer verder. Dit is gevaarlijk voor de sport. We moeten het nu afblazen. We moeten gewoon stoppen de race. Dan had Max Verstappen gewonnen. Maar in plaats van dat waren ze druk bezig met Perez. Ja, en hebben ze ook, heeft Christian Horner zich ook niet hard gemaakt. Ja, en Helmut Marko ook niet, om gewoon de vuist op tafel te slaan. Ondanks dat ze wel kunnen backvechten continu met Toto Wolff. Ja. Wel flexwing, niet de flexwing. We hebben al 30 jaar flexwings overal. Ja. Dat heeft Mercedes ook, dat heeft Red Bull ook. Dus het is allemaal nonsens discussies. Had ik gewoon alles op alles gezet om gewoon daar door te drukken dat die race gewoon afgevlagd was. En dan had Max Verstappen had gewoon de race gewonnen. En dan had hij zijn voorsprong gehad. En had Lewis Hamilton was derde geworden. En dan had hij zijn voorsprong kunnen uitbreiden. Ja. En dat is wat we allemaal wouden zien.
Ja, nou, prima uitsmijten. Kijk, dit is dan het enige wat je dan van tevoren niet doorgeeft dat in je boekje staat. En dat is eigenlijk je beste punt. Met alle respect.
Maar die Michael Massi die denkt, dat is lekker mooi. Want een rode vlag, dan mag iedereen zijn banden wisselen. Dus het probleem is opgelost. Er zijn nog maar 3 rondjes, dus dat houden ze vol. Dus ik heb de race afgemaakt.
Ja, ik ga nu even husselen. Want we hebben dus 2 weken geleden, daar begon ik net over die prijsvraag. Althans, door jou snel verzonnen prijsvraag, moet ik zeggen. Het programmaboekje van de Grand Prix van Monaco. Back in Town staat erop zo te zien. Maar het is het eerste fysieke programmaboekje in coronatijd.
Jij hebt toch die vleugel van Strol heb jij uit die boom gevist, toch? Gisteravond, of niet? Want die ligt er nog steeds, dat weet je.
Nee, die heb ik meegenomen. Die ligt hier ook. Die kunnen we volgende week
die geven we weg als prijsvraag. Ja. Ja. Correct of niet?
Weet jij nog de vraag?
Heb je gezien trouwens of niet? We moeten nog steeds ergens in die boom zitten. Ik heb hem omhoog zien gaan, maar ik heb hem nooit naar beneden zien komen.
Ja, ze waren ook redelijk... ze waren niet al te voorzichtig, die mensen die daar aan het werk waren. Want het waren nog wel wat...
er waren een paar die hadden helemaal niet in de gaten. Dat er gewoon eentje de muur in kwam.
Dat is echt ongelooflijk. Ja. Maar ook de taxichauffeurs ook allemaal. Ik denk ook allemaal dat ze daar Michael Schumacher zijn. Maar dat terzijde. Weet jij nog de vraag die jij stelde 2 weken geleden?
Ja. Nou, wie de gewonnen had in... welke monogastische coureur gewonnen had in Monaco?
Ja. Ja. Nou, en het antwoord is?
Chiron.
Ja, heel goed. En dan ga ik hier het goede antwoord. Het is Louis Chiron in 1931 met een Bugatti. En het boekje wordt opgestuurd naar René met dubbel E. Hanenberg. Dus van harte gefeliciteerd, René.
En waar woont René?
Ja, dat staat er allemaal niet bij.
Dat mag ook niet.
De belangrijke informatie om hier te verschaffen.
Maar nou begrijp ik waarom we een Bugatti Chiron hebben.
Ja.
Nou begrijp ik het ook.
Dat is gelijk een leuk historisch weetje, Chris. Is het handig, René, dat René Hanenberg nog een mailtje stuurt met adres?
Ja.
Oh, daar wordt contact met je opgenomen. Nee.
Super.
Dit voelt toch heel onnatuurlijk om te doen, maar we hebben het weer gehad. Chris, heb je weer nog een slotwoord? Want we zitten alweer ruimschoots over de limiet eigenlijk.
Nee, ik heb het eens dat ik vond het een superleuke Grand Prix. Gelukkig. Ja, nou, en gelukkig is de schade beperkt gebleven voor Max. Ja. Want maar het was natuurlijk verschrikkelijk geweest als Lewis natuurlijk de race gewonnen had.
Ja,
maar als Lewis niet deze fout had gemaakt.
Je zegt het met een gezicht. Je bent net die Mario Isola. Die heb ik dan gisteren een bandje van 9 minuten. En die zegt in 9 minuten gewoon 10 keer hetzelfde. Maar dan net op een andere manier. En nu vat je gewoon even samen wat je net verteld hebt.
Ik word ook een stukje ouder.
Dat is
waar.
Zie je verder niet. Goed. Chris, wij gaan over 2 weken weer verder praten. Dan na de Grand Prix van Frankrijk op Paul Ricard. Ik heb weer een vroege vlucht terug. Dus dan kunnen we weer wat eerder opnemen. Maar Ik hoop dat je me vergeeft dat we nu wat laat hebben opgenomen. Maar goed, het is nu...
Wat zijn jouw voorspellingen voor Paul Ricard?
Nou, ik verwacht wel dat Mercedes daar heel sterk... Dat is echt een Mercedes-circuit, denk ik. Ik denk dat Lewis Hamilton daar wint. En dat Max Verstappen tweede wordt. En dan zeg ik...
Bottas mist zijn vlucht, of hoe werkt
dat? Ja, die mist donderdag zijn vlucht, ja. Was het donderdag?
Ja, maar ik vraag het nu voor Paul Ricard. Je zegt Max Verstappen wordt tweede, dus ik vraag... Dus Bottas mist de vlucht.
Nee, die wordt derde. Maar Max gaat nog wel splitsen. Ah. Die kan... Die kan die jongens okay. wel... Wat denk jij dan? Want,
Ik ben het niet met je eens, maar we gaan het zien.
Nou, vertel dan wat jij dat vindt.
Nee. Ja. Dan ga ik het al verklappen. Oh, je moet het wel verklappen. Ik denk... je hebt stiekem toch wel een technisch gedeelte in Paul Ricard. Zeker achterin, na het rechtstuk. Waar je wat changing direction hebt. Dus ik denk dat eigenlijk Red Bull verrassend goed kan zijn daar. Ik denk dat je gaat vergissen.
Dus jij denkt dat Max Verstappen wint?
Maar ik denk dat die Red Bull en die Ferraris wel weer echt gewoon competitief zijn. Ja, je vindt het niet leuk, maar het is wel zo.
Nee, maar zeg gewoon een top 3, dat doe ik toch ook. En nu zit je toch, want je wil niet zeggen dat Verstappen gaat winnen. Dus eigenlijk wil je toch zeggen dat Hamilton gaat winnen, denk ik. Maar je wil wel zeggen dat Red Bull er dichtbij zit. Maar ik hoef niet per se te weten wat de verschillen zijn in secondes.
Maar je bent zo aan het pushen, want ik ben nog even dat rondje aan het draaien hier bovenin met mijn ogen dicht. En er zijn toch zoveel medium en high speed corners, stiekem toch nog wel. Maar er zijn ook best wel veel changing directions.
Nou, we kunnen het ook...
Maar dat is belangrijk, want dat heb je nu gezien in Baku. Je ziet bijvoorbeeld dat Lewis erbij komt op de rechte stukken. Maar je ziet bijvoorbeeld in de sectors waar echt veel bochten, langzame bochten zijn, dat hij het verliest. En dat is eigenlijk een mixture van Paul Ricard.
Ja, maar...
Correct of niet?
Ja, nee, zeker. Maar top 3 wil ik horen.
Ik denk Lewis, Max, Bottas, Leclerc.
Kijk, dus ik zeg net Lewis, Max, Bottas. Dan begin jij een hele tirade van 3 minuten door te zeggen: ik ben het niet met je eens. Uiteindelijk heb je dezelfde top 3. Dat is weer typisch dit hoor, mensen.
Maar dat kwam dat ik snel even stiekem even het circuit ging rijden.
Ik kan dat snel... bij jou duurt het even dat
maar je... Maar Erik, heb je wel eens een rondje daar gereden? Heb je gezien? De eerste bocht, dat is al een chicane. Die gaat naar links, naar rechts.
Ja, ja, ja.
Dan heb je een heel klein rechtstukje. Dan krijg je weer naar rechts, weer naar links, dan weer naar rechts. Dan rechts weer allemaal tracties en allemaal kleine bochten waar je changing directions. Logica wil zeggen, is heel simpel, is dat de Red Bull en de Ferrari daar beter gaan presteren in het eerste gedeelte als die Mercedes. Dan heb je een lang rechtstuk met de chicane.
Ja.
Het lang rechtstuk is niet lang genoeg voor die Mercedes motor. En dan heb je een high speed corner die makkelijk vol gas is met de Formule 1 auto. Ja, weet je, het schiet mij maar lek. Het kan best wel zijn, ik denk dat Max Verstappen gaat winnen. We gaan zeggen, Max Verstappen wint.
Oké, nou die schuif...
Max Verstappen wint in Paul Ricard.
We hebben nu 4 verschillende voorspellingen gehoord van de heer Albers, maar er is vast wel 1 bij die goed is. Chris, bedankt voor je tijd en bedankt voor het meeschrijven gisteren ook en je uitgebreide analyses. Ik zal niet herhalen wat je nu allemaal doet in beeld en u bedankt voor het luisteren en graag tot over 2 weken.